Thank you. Onze hulp en enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij nu samen zingen, gemeente, uit Psalm 31, daarvan de versen 1 en 2. Op u betrouw ik, Heere der Heren, op u gelijkt betaamt. Psalm 31, de versen 1 en 2. waarom wij nu in gemeenschap met de kerk der eeuwen, belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En zingen wij daarna uit Psalm 3, daarvan het tweede vers, maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Daarna zal ons gelezen worden uit het Oude Testament, uit het boek der Psalmen, Psalm 3, en uit het Nieuwe Testament, uit de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 8, de versen 31 tot en met 39.
En iedere van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
psalm van David, als hij vloot voor het aangezicht van zijn zoon Absalom. O Heere, hoe zijn mijn tegenpartijders vermenigvuldigd. Velen staan tegen mij op. Velen zeggen van mijn ziel, hij heeft geen heil bij God. Sela. Doch gij, Heere, zijt een schild voor mij, mijn eer en die mijn hoofd opheft. Ik riep met mijn stem tot den Heere, en hij verhoorde mij van de berg zijner heiligheid. Sela. Ik lag neder en sliep. Ik ontwaakte, want de Heere ondersteunde mij. Ik zal niet vrezen voor tienduizenden des volks die zich rondom mij zetten. Sta op, Heere, verlos mij, mijn God, want gij hebt al mijn vijanden op het kinnebak geslagen. De tanden der goddelozen hebt gij verbroken. Het heil is des Heeren, uw zegen is over uw volk. Sela. En dan gaan we verder lezen in Romeinen 8, vanaf vers 31. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook de rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking? Of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard. Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig andere schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere.
Gemeente, de tekst voor de prediking deze middag is genomen uit Psalm 3. Uitgangspunt voor de verkondiging is Psalm 3, daarvan vers 5. Daar lezen wij Gods woord al dus. Ik riep met mijn stem tot de Heere en hij verhoorde mij van de berg zijner heiligheid. Sela. Zoeken wij vooraf Gods heilig aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Trouwhoudend en genadig God, laat het een wonder zijn in onze ogen, dat u ons nog de vrijheid geeft om in uw naam samen te komen en de eredienst te houden. Laten we het waarderen, Heere. Want er zijn velen in deze wereld, voor wie dat voorrecht niet is weggelegd. En mogen we bijzonder voor hen bidden om uw zegen, dat u ze nabij wilt zijn. De verdrukte gelovigen, de velen die onder vervolging hebben te lijden, betreft het niet miljoenen christenen, in meerdere of mindere mate, wil hen allen gedachtig zijn, en te midden van de tegenstand, en de verdrukking, het leed en de strijd, wat ze moeten ondergaan, wil daarbij uw tegenwoordigheid betonen, de majesteit van Jezus Christus, hen ten dienste stellen tot bescherming, maar bovenal ook dat uw aanwezigheid tot vertroosting en verkwikking mag zijn, te midden van de strijd die ze moeten ondergaan. Is het niet gelijk het woord van Christus? In de wereld zult gij verdrukking hebben. En past ons dan geen zelfonderzoek, persoonlijk, ook als gemeente en als kerk, waarom wij die verdrukking op die wijze niet ondervinden of nog niet ondergaan? Is het omdat wij het niet waardig zijn, omdat we te lauw zijn als het gaat over de geestelijke zaken, nog warm, nog koud? Geen waarde heeft onze godsdienst voor u, voor de wereld. Ach Heere, wat zijn er dan veel redenen om daarover in de schuld te komen voor u. Doe ons dat beseffen, om daarin ook te mogen buigen en in ware verootmoediging van u te smeken: Heere, sta nog op. Wil een krachtig werk doen in onze dagen. Schenk een herleving door uw Heilige Geest. En maak het tot waarheid in het binnenste. Breng daartoe maar in de nood, in de ellende en de schulderkentenis, opdat we het met wat uiterlijke godsdienst niet meer kunnen stellen. In de overtuiging: God de Vader zoekt dezulken die hem aanbidden in geest en waarheid. En nu schenkt gij het ons nog, dat de levensbron ook in ons midden mag zijn. En dat die heilsfontein nog wateren des levens voortbrengt. O, laat het worden door uw genade, door het bekerende werk van uw Heilige Geest, tot een fontein, ook in ons binnenste, dat springt tot in het eeuwige leven. Met minder kunnen we immers niet toe, Heere. O, leid ons dan, schenk het onderwijs, naar dat heerlijke moment van die zelfopenbaring van Jezus Christus. Ik ben. Daarin komt u, o drie-enige God, met de volle zaligheid tot een verloren Adamskind, tot een diepgevallen zondaar, tot een boos en overspelig geslacht. En wat zijn dat nog wonderen van uw barmhartigheid, van uw eenzijdige opzoekende zondaarsliefde. En dan smeken we van u: zoudt u in dit avontuur ons zo gedachtig willen zijn, dat we door uw woord en geest geleid worden tot die zaligmakende kennis van Jezus Christus. Werk maar hongerige, dorstige zielen de heilbegeerte om in dat werk van uw lieve Zoon geborgen te mogen zijn, met ziel en lichaam beide. Zijn er onverschilligen in ons midden, onbekeerden die nog voor eigen rekening staan, maar het niet beseffen? O, breng tot inkeer, Heere. Bezoek met uw heil ook onze jongeren en werk in hun harten, in hun verstand het ene nodige. Geef ware betrokkenheid bij uw woord, bij het werk van uw koninkrijk. Gedenk ook anderen die misschien op hoge leeftijd zijn gekomen en toch moeten zeggen: ik sta er buiten. Ik kan niet getuigen dat deze de Christus is. Ach, ontferm u. Wil nog bezoeken een inkeer geven en wil zoals een God van ontferming op heel de gemeente neerzien. Zegen de gezinnen, leid in de vreze van uw naam en sterk de ouders in de opvoeding, geef wijsheid en liefde en dat het ook tot zegen mag zijn voor de opgroeiende jongeren. Werk ook in de jongste harten, Heere. Alles ziet op u, het wacht op uw onmisbare zegen. Gedenk dan heel de gemeente, de arbeid in pastoraat en catechese. Alles wat op de kerkenraad afkomt, geeft u wijsheid, de leiding van uw Heilige Geest. En dat ook alle arbeid, de zondagsschool, verenigingswerk, commissies, de taak van koster en organisten, gezegend zou mogen worden, opdat er nog rust en vrede mag zijn en voortgang in de komst van uw koninkrijk, in de opbouw van uw gemeente, ook aan deze plaats. Wij hebben er geen enkel recht op, maar zou u het willen doen om uw grote naams wil alleen. Heere, we bidden voor ons land en volk, voor de overheden. Schenkt u wat nodig is, te midden van de afval. Werken wederkeer ten goede, want zonder uw wet en getuigenis zal er geen dageraad, geen toekomst zijn. Sterk dan allen die in de christelijke politiek hun taak hebben, stel hun arbeid nog tot zegen, Heere, en dat de overheden ook van u de wijsheid zouden begeren. Gedenk ons koningshuis, wil ook daar bekerende genade verheerlijken. We zeggen u dank dat prinses Beatrix haar geboortedag mocht gedenken. Beschijn ook haar met uw goedertierenheid in Christus Jezus. Gedenk aan de wereld in nood. Er is veel leed en rampspoed. We bidden ook voor de nabestaanden van de watervloed, de ramp die ons land 70 jaar geleden heeft getroffen, wil helend werken en ook nog de roepstem heiligen, want die zijn er zoveel, ook in onze tijd. De gevolgen van de klimaatverandering, de stikstofcrisis, zoveel andere zaken en ach, de wereld holt maar door en wij gaan mee. Als u het niet verhoedt, erbarm u nog, Heere, en wil nog wonderen doen. Gedenk dan heel ons kerkelijke leven, zoveel verdrietige ontwikkelingen. Wat is de weg? Wat is de ware wijsheid? Heere, houd nog samen, bind samen, wat nog bijeen mag behoren. En wil ons kerkelijke leven nog in uw gunst gedenken, opdat schrift en belijdenis ook mogen functioneren, tot kracht en zegen mogen zijn. En schenk het ook aan de ambtsdragers, ook hier, en allen die op hetzelfde fundament mogen staan, de standvastigheid om in getrouwheid voor te gaan in de lijn der geslachten, zoals u in het verleden ook veel wonderen hebt gedaan in het midden van ons kerkelijk leven. O Heere, begeef en verlaat ons niet. Gedenk al het werk van de zending, de evangelisatie. Zegen de arbeid aan de Theologische Universiteit. Mag het nog dienstbaar zijn aan uw koninkrijk. Gedenk het volk Israël. Wil het volk naar uw naam genoemd gedachtig zijn, dat volk beschermen, maar bovenal de goedertierenheid in Christus verheerlijken. En dan mogen we horen van veel Joden, ook in Amerika, die tot geloof in de Messias komen. Heere, dat is uw wonderbare leiding. Maak het heerlijk waar, ook in de synagoges, dat uit de wettende profeten hij gezien wordt, die gekomen is tot vervulling van al uw werk, van al uw heilsbeloften. En mag zo uw heilswerk ook onder de Joden en de Palestijnen heerlijk voortgang hebben. Deel met ons zijn, ook degenen die thuis met ons verbonden zijn. Open de schriften, verlicht ons verstand dat duister is. Open onze harten en maak plaats voor dat heilswerk van Christus. We worden bepaald bij de diepe weg die u met een David hebt gehouden, herkenbaar voor allen die u in waarheid vrezen. Een weg van vijandschap en tegenstand van de kant van de boze, maar daarin bewijst gij uw gunst en trouw, schenkt u uw steun en hulp. En Heere, mag dat rijk worden ondervonden tot lof en prijs van uw grote naam. En dat we ook uit dat woord iets mogen zien van het geluk van uw volk en kinderen, dat er maar veel verlangen mag zijn om bij die gunstgenoten, bij die Davidszoon en zijn onderdanen te mogen behoren, want zij delen in het heil, in het geluk en de vrede, en wil dat werken bij aanvang en bij voortgang. Uw zegen is over uw volk. Laat het zo mogen zijn, ook in deze dienst, en dat alleen in de vergeving van al onze zonden, om Christus wil. Amen. Gemeente, zingen wij voor de prediking uit Psalm 41, daarvan de versen 4, 5 en 6, waar ook gesproken wordt over de strijd van Gods volk en de hulp en gunst en trouw van de Heere. Psalm 41, de versen 4, zij mompelen saam, vervuld met bittere haat, en de versen 5 en 6. zingen wij gemeente na de prediking uit Psalm 3, daarvan het vierde vers. Sta op, verlos mij, Heere, gij hebt, o God, weleer getoond voor mij te waken. Psalm 3, daarvan het vierde vers. Daar zijn gemeente vele psalmen die in de nood zijn geboren. En het geldt ook van Psalm 3. Deze psalm roept het beeld op van de gelovige in zijn benauwde klacht, dat is de ene kant, maar anderzijds ook in zijn zeker vertrouwen. En hebben we dat niet nodig, want wij leven ook in een benauwde tijd en voor Gods kinderen geldt het altijd dat ze in de nood en de benauwdheid van de kant van de boze verkeren. En mogen we door genade dan de vastigheid kennen, het sterke vertrouwen, waarvan David mag getuigen in deze psalm. Kennen wij dat adres? Hebben wij deel aan het wonder van het werk van Gods geest? Dat we dat toevluchtnemend geloof tot de Heere mogen kennen. David getuigt ervan in deze psalm. Ik riep met mijn stem tot de Heere, want de Heere hoort naar mijn klachten. De Heere hoort naar mijn smeekgebed. En zo mogen we met de hulp des Heeren stilstaan bij Davids gebed in nood. Dat spreekt ten eerste van de tegenstand van de vijand. Ten tweede van de onderstand door de Heere. Ten derde van de welstand van David. Davids gebed in nood. De tegenstand van de vijand. De onderstand door de Heere. De welstand van David. David is op de vlucht. Wat is er gebeurd? Daar is een coup gepleegd, een staatsgreep in zijn rijk. En het is niemand minder dan Absalom, zijn eigen zoon, die vader David, die koning David van de troon wil stoten. Ja, men staat hem naar het leven. David moet op de vlucht. Hij gaat weg uit Jeruzalem, uit de stad van God. Want Absalom staat zijn vader naar het leven. En dat is een grote nood waarin David is terechtgekomen. Hij moet vluchten. En we lezen het in de geschiedenis in 2 Samuel. Dat David hoort dat Absalom zich tot koning heeft laten uitroepen in Hebron. En dan zegt David, laten we vluchten. Want we zullen niet bestaan voor het aangezicht van Absalom. En gemeente, dat is de achtergrond van deze psalm. David als een vluchteling. En dan moet hij getuigen, hoe zijn mijn tegenpartijders vermenigvuldigd. Ja, want Absalom die stelt zich tegen David. Maar daar waren ook mensen uit de kring van David die overliepen naar Absalom en de zijnen. Tegenpartijders, tegenstand van alle kanten. David komt ernstig in het nauw. En in deze psalm, in dit gebed, klaagt hij die nood uit voor de Heere. Hoe zijn mijn tegenpartijders vermenigvuldigd? David wordt in zijn geloofsbetrouwen bestreden. Hij moet een weg van diepe beproeving gaan. Door de strijd wordt hij geleid en geoefend in zijn geloofsvertrouwen. Want hij roept met zijn stem tot de Heer. Dat is zijn bidden en smeken, het aanroepen van de Heere, want dat roepen met zijn stem, dat geeft aan. Het is een luid roepen en dat is vanwege die sterke tegenstand van de kant van de vijand. David, we zien hem hier als vluchteling. Hoe zijn mijn tegenpartijders vermenigvuldigd? En dat is de vijandschap die zich sterk maakt tegen de gezalfde koning des Heren. Het is de vijandschap van de boze gemeente die zich stelt tegen het koninkrijk van God. Hier wordt iets openbaar van de strijd tussen het slangenzaad en het zaad van de vrouw. Dat is, jongelui, de strijd waarin wij ook verkeren. De strijd tussen het koninkrijk van de boze en het koninkrijk van het licht. En hoe staan wij daar nu in? Hebben we dan ook te maken met die tegenstand? Vele tegenpartijders staan tegen mij op. En ze zeggen van David, hij heeft geen heil bij God. Zijn ziel is in de nood. Zijn ziel, daar zeggen ze dat van. En dat raakt heel zijn bestaan. Dat gaat heel diep. En dan geen heil bij God. Geen redding heeft David meer te verwachten. Zijn einde is nabij. Ja, het is de doodsvijand met wie we te maken hebben, gemeente. Dat is de boze die alle tegenstand gaat opwerpen tegen God, tegen zijn volk, tegen degenen die in waarheid de Heere leren vrezen, die iets van het heil, van de reddende genade van God in Jezus Christus hebben mogen ontvangen. Dan komt de bestrijding van de kant van de boze. Dan zeggen ze van je ziel, die heeft geen heil bij God. En jongens en meisjes, het woord heil, het komt meer voor in deze psalm. Dat is in het Hebreeuws Yeshua, Jezus, redding, verlossing. En als dat toch waar zou zijn. En daar heeft de boze het op gemunt, geen heil bij God, dan is het een verloren zaak. En David, hij gaat daarmee daarvoor op de vlucht. Maar David, kun je dan niet zeggen, nee, dat klopt niet. Die tegenpartij die komt wel met die beschuldiging, met die aanklacht, met die tegenstand. Maar ik ben Gods gezalfde, ik ben onaantastbaar. Nee, waarom kan dat niet, gemeente? Waarom moet David nou als een vluchteling Jeruzalem verlaten met een kleine groep getrouwen? Wel, omdat dit bezoeking van God is vanwege zijn zonde. David heeft gezondigd met Batseba, is een intieme verhouding met haar aangegaan. En David heeft ook Uria voorop laten zetten in de strijd, zodat hij maar zou omkomen. Wat rust er op David? Een zware schuld. En daarom kan hij hier niet onderuit. Moet hij als een vluchteling Jeruzalem, de stad Gods, verlaten? En kan hij niet zomaar die tegenpartijders weer spreken is hij niet zomaar van die tegenstand verlost? Want heeft David geen vergeving ontvangen? Jazeker. Hij mag getuigen, hè, Psalm 51, Psalm 32, van de vergeving, de bedekking van zijn schuld en zonde, die hij in de gerechtigheid van het offer van de Messias heeft verkregen. Maar de Heere had gesproken: het zwaard zal van uw huis niet wijken. En dat is toch nog iets van het oordeel, van de straffende en om Jezus wil de kastijdende hand van de Heere, die ook hierin over David komt. En vandaar dat David daaronder moet buigen. En dat raakt hem diep. Geen heil bij God. Dan wordt juist de kern van die zaak aangevochten. En dan wordt dat juist beproefd. Opdat openbaar zal komen dat het heel anders is. Maar dat is dan niet aan David te danken. En daarom moet hij als een vluchteling Jeruzalem verlaten. Hij vlucht voor zijn zoon Absalom. Al de dagen van uw leven, had de Heer gezegd, zal het zwaard van uw huis niet wijken. Dus het wordt nooit een leven zonder strijd. Velen staan tegen mij op. Velen klagen mij aan. En het zijn beschuldigingen waar David onder moet buigen. Als ik op mezelf zie, dan is het waar. Geen heil bij God. En zijn er ook onder ons die zo moeten buigen onder die aanklachten. Als je ziet op jezelf. Als je die zelfkennis hebt ontvangen, als nou van de mens, de zondaar, het verdorven Adamskind afhangt, geen heil, geen redding, geen verlossing, geen genade, geen vergeving bij God vandaan. En dat is toch het allerergste, gemeente. Gaan we dat verstaan? De Heere wil het zijn volk leren. In die diepe weg. Dat er iets van een buigen moet komen. Op de vlucht. Want ziende op mezelf, dan kan ik er niet onderuit. Ik ben een rechteloos zondaar geworden. Is er voor mij nog heil te verwachten van God de rechtvaardige? Het wordt een afgesneden zaak. Mijn God, u weet hoe ik vluchten moet op aarde. Nergens wordt rust gevonden, zal er voor mijn ziel nog sprake zijn van behoud. Geen heil bij God. Ja, er zijn veel mensen vandaag die er zo over denken. En dan heeft het geen zin om God te vrezen. En misschien leven die gedachten ook wel bij jullie jongelui. Geen heil bij God. Wat moet ik van God verwachten? Wie is God? Is Hij er ook voor mij? En als je losgelaten wordt, veel jongeren maken zelf een eind aan hun leven. Geen heil bij God. Wat is die tegenstand van de boze? Van de vijand, toch machtig. O, laten wij deze psalm dan mogen leren, ook jullie jongelui. Het kan door een diepe weg gaan, een weg van bestrijding en beproeving. Maar in die weg gaat het om het roepen tot God. Ik roep met mijn stem tot de Heer. Daar wil God ons hebben. Daar wil de Heere zijn volk houden, door ze telkens door de verdrukking en beproeving heen weer naar die plaats te brengen Hij roept met zijn stem tot de Heere. Want David, het zal van binnen ook gestormd hebben. En die tegenstand, ja, die voelt hij ook van binnen. Hè? Dat zijn die binnenpraters die die tegenstand van de boze nog gelijk moet geven. Je staat schuldig. En soms kun je denken, jongelui, ook van mensen buiten de kerk. Wat heb je eraan en wat stelt de kerk nu voor? Geen heil bij God, hebben ze soms geen gelijk. En dan kan het door een diepe weg gaan. Want als David op de vlucht is, dan komt daar ook die Simei. En Simei die vervloekt David en die beschuldigt hem. Zo bezoekt God nu wat je gedaan hebt, David, want er kleeft bloed aan je handen, wat je gedaan hebt over het huis van Saul. En nu neemt God het koninkrijk van je af, het is aan Absalom overgegaan. En Simei vervloekt David. Wat een diepe weggemeente, de vloek en David. Hij moet het aanvaarden, want dan is er Abisai die zegt, zal ik Simei doden? En dan zegt David, laat hem, want de Heer heeft gezegd, vloek David. Wat een diep buigen, een vloekwaardige, daarvoor niet weglopen, hij gaat er niet tegen in. Hij aanvaardt het, gemeente, een vloekwaardige. Daarom gaat het zo diep. Die tegenstand van de vijand. Geen heil bij God. Uw ziel is reddeloos verloren. Dat woord ziel, dat kent in het Hebreeuws, in het werkwoord waar het van afgeleid is, alleen maar een passieve vorm, een leidende vorm. De ziel, dat is iets wat moet worden gezegend. De ziel, die is zo kostbaar, die moet worden gekoesterd. En dat is nu het kostbare van de ziel. In de ogen van God, onze schepper, de ziel. Het diepste van de mens. En het welbehagen, de koesterende, eenzijdige zondaarsliefde van God gaat juist uit naar de zielgemeente, het binnenste, het kostbaarste van de mens. En daarop richt nu die tegenstand zich, die aanval van de boze. En dat betekent, het is een zaak van dood of leven. Onderschatten wij het niet, de tegenstand van de kant van de boze. Ook in de wereld van nu, gemeente, want het masker gaat steeds meer af. En het komt openbaar hoe de vijand zich stelt tegen God, tegen zijn koninkrijk. Het antisemitisme, dat neemt steeds meer toe. Ook de christenvervolging wordt sterker. 360 miljoen christenen wereldwijd, volgens Open Doors, die aan vervolging blootstaan, gemeente. Wat zijn de machten aan het werk van vijandschap en van haat? En in Romeinen 8 getuigt Paulus er ook van, er is verdrukking, naaktheid, gevaar, honger en zwaard, op allerlei manieren, tegenstand, strijd voor het geloof. En gemeente, zo moeten we ook de aanvallen van de genderideologie verstaan en onderscheiden. En de minister heeft gezegd dat hij nog scherper de genderideologie gestalte wil gaan geven, ook in de buitenlandse politiek, als het gaat om de handel, de diplomatie, overal moet dat worden doorgevoerd, ook in ons politieke bestel, ook in het leven van ons dagelijks bestaan. Het gezin, de hoeksteen van de samenleving, wordt bedreigd, is ernstig in gevaar. En D66 heeft als een van de doelstellingen: laten wij uw kinderen opvoeden. Het wordt van de ouders afgenomen. En dat zijn de principiële zaken van God in de schepping gelegd. De tegenstand, de aanval is groot. Ook als het gaat om het verstaan van de Bijbel, de nieuwe hermeneutiek en de nieuwe manier van uitleg van Gods woord. En dan wordt de weg vrijgemaakt voor vormen van seksuele vrijheid, voor de vrouw in het ambt en zoveel zaken meer. In die strijd staan we persoonlijk als burger van ons land, als lid van de kerk. En de invloed van internet is daarbij ook zo angstaanjagend, gemeente. Als we denken aan ChatGPT, de jongeren zullen het misschien wel kennen. Je maakt daar gebruik van, je tikt een woord of begrip in en het verslag komt kant en klaar eruit. En je kunt dat zo inleveren en de docent heeft het niet door. En u heeft ook een Joodse rabbi van ChatGPT gebruik gemaakt en daar een gegevens in gestopt en zijn preek komt er kant en klaar uit. Het werk van de Heilige Geest wordt ingeruild voor een computerprogramma. Allerlei voorbeelden van de tegenstand, van de strijd waarin we verkeren. Onderscheiden wij het voldoende? Is het reden om God aan te roepen? Zijn er van die roepende stemmen die de diepe nood verstaan en die daaronder moeten buigen? Een vloekwaardige in onszelf. Wij worden geleid als schapen ter slachting, getuigt de apostel Paulus. En er zijn christenen die het moeten ondergaan. En komt het niet steeds dichter ook naar ons toe, gemeente? En hebben we dan die toevlucht? Want zelf zijn we zwak. Hebben we geen kracht genoeg om de tegenstand van de boze te weerstaan? Uw ziel geen heil bij God. Het gaat om dood of leven, gemeente. Want Satan weet: Jezus is onbereikbaar voor mij. Jezus is opgenomen in de hemel. En daar kan de Satan niet meer aankomen. En daarom richt hij zich op de volgelingen van Jezus Christus. En daarom is aan het kindschap van God altijd verbonden de tegenstand van de boze. Kennen we die strijd? Onderscheiden we waarop het aankomt? Nemen we, geleid door Gods geest, die plaats in het aanroepen van God? Luid roepen, gemeente, geen heil bij God. Ja, dan gaat het om een zaak van het recht, van de genade. Dan gaat het om het werk der verlossing. Dat zaligmakend werk van God in Jezus Christus, die alle tegenstand heeft verdragen, die het ook moest doormaken, niet alleen van buitenaf, maar ook van binnenuit, van de fariseeën, dat ze zich tegen Jezus hebben gesteld en dat hij aan dat vloekhout terechtkwam, veroordeeld door het Sanhedrin, de geestelijke leiding van het volk Israël. En zijn eigen discipelen, ze werden allen aan hem geërgerd en hij moest de pers alleen treden. En dat heeft Jezus Christus moeten volbrengen om die tegenstand te overwinnen, om de duivel te verslaan. En daarom roep de Heere aan, want dat is niet te vergeefs. Er is onderstand, er is ondersteuning bij de Heer om de verdiensten van Christus. Want zo mag David het getuigen. Ik riep met mijn stem tot de Heer en hij ondersteunde mij. De onderstand, de hulp, de reddende, verlossende genade van de Heer, dat mocht zijn deel worden, gemeente. Dat is de verhoring op het smeekgebed. En dan mag David een beroep doen op die steun. Hij mag het getuigen, terwijl hij nog op de vlucht is. Vers 4, doch gij, Heere, zijt een schild voor mij, mijn eer, en die mijn hoofd opheft, u bent mijn schild. En dat is smekend en biddend, roepend om Gods hulp en uitkomst, want dat luide roepen, dat gaat altijd gepaard met het offer. Het Hebreeuwse woord geeft dat ook aan. Roepen en offeren, dat ligt heel dicht bij elkaar, want hoe kan een zondaar tot God naderen? Hoe kan de Heer de roepende in nood verhoren? Alleen om het offer. En David geeft dat offer. Want Heere, gij zijt een schild voor mij. En dat woord schild, dat wijst op de overgave, de uitlevering. En zo is die roepende David, te midden van al die tegenstand, een zondaar, zelf zonder hulp, zelf zonder bescherming. Hij heeft de Heere nodig. U bent een schild voor mij. En zo brengt hij het offer van de totale uitlevering van zijn ziel, van zijn bestaan, van zijn vlucht en nood aan de Heere. Dat ligt erin. En zo smeekt hij om de onderstande hulp, de uitreddende genade van de Heere. Gij mijn schild, overgeleverd aan Gods werk alleen. Dat is het ware aanroepen. Dat is die noodgemeente in die tegenstand. Dan blijft er bij jezelf geen kracht of hulp over. Dan gaat het om die uitlevering aan de Heere, als een naakte zondaar, als een schuldenaar van vrije genade. Dan gaat het om Gods werk. Gij zijt mijn schild, gij zijt mijn eer. Ja, God zal zelf zorgen voor zijn eer. U bent het die mijn hoofd opheft, die mij niet doet ondergaan in deze ellende, die het mij niet doet verliezen van die tegenstand van de boze. En daar mag David van getuigen. Zo geeft de Heere hem de onderstand, de hulp van zijn genade. En dat is in de weg van de overgave. Dan gaat het om Gods werk, om het wonder eenzijdig bij God vandaan. En dat is nou de rijke inhoud van dit getuigenis. Gij, mijn schild, mijn eer, u heft mijn hoofd omhoog. En dat is de steun, de reddende genade die de Heere geeft. En dan mag David ook getuigen, ik lag en sliep gerust en ik ontwaakte, want de Heer ondersteunde mij in de nacht. Dan is het juist zo angstig. En dan kun je die tegenstand zo voelen. En dan kunnen er slapeloze nachten zijn. Door de vijandschap van buitenaf. Door vele zorgen die er zijn. Door ook moeite die er in het kerkelijke leven zijn. En wat komt het er dan op aan? Roepen tot de Heer in de overgave. Om heel je zaak maar uit handen te geven aan de Heer. Dat Hij het zal doen. En dan mag dat volk de steun ondervinden. Juist in de nacht. Wanneer de vijand zo toe kan slaan. Dan is er de rust. Vanwege de steun van de Heere. Dan mag je ontwaken. Verfrist. Want God waakt. De Heer is nabij. En dat is de steun die David mag ondervinden, gemeente. Want God legt beslag op David. En dat mag hij ervaren als hij roepende is tot de Heere. Ja, daar heb je die naam. De verbondsnaam. Yahweh. En in die naam ligt alle heil besloten. Heere. We zouden die Hebreeuwse naam Yahweh ook kunnen vertalen met de aanwezige. En is dat niet het geheim van Davids getuigenis? Van het heil dat in deze psalm openbaar komt. Tijdens door zijn vlucht heen de reddende genade. De Heere is aanwezig. Hij is nabij en tegenwoordig. En daarom dat roepen is niet te vergeefs. Want God wil zijn naam Heere eer aandoen. En zo is deze psalmgemeente een heerlijk getuigenis van de kracht, de steun, ja de reddende genade van de Heere. Want in die ondersteuning van Gods kant ligt het behoud omwille van het volbrachte werk van de Heer Jezus. Die plaatsbekleding van Christus als de borg. En daarvan getuigt deze psalm zo heerlijk. Niet alleen qua woorden en inhoud, maar ook qua structuur. Want deze psalm bestaat uit 144 lettergrepen. En die staan in 18 regels. En die hebben 8 lettergrepen per regel. En het getal 8, dat is het getal van de verlossing. Van de verrassing. Het wonder bij God vandaan. Jullie weten wel, jongelui, toen Samuel iemand moest salven tot koning, ging hij naar Jesse, de vader ook van David. Dan komen al die zonen van die vader voorbij. En dat zijn er 7 in getal. En dan lijkt het op een mislukking uit te lopen. Want geen van deze heeft God verkoren als koning. Ja, dan is er toch nog 1. David, ja, die is in de kudde bij het veld. En die is de 8e zoon. En die is juist de aangewezene van God. 8. Het getal van de verlossing, van de verrassing. Ongedacht. Want het gaat nooit naar de gedachte en de wens van de mens. En als u denkt of kunt zeggen, ja, je bent bekeerd en het gaat allemaal zoals ik het had gedacht, mag u het wel nakijken, gemeente. Want God is een verrassend God, een wonderdoend God. Want hij werkt op zijn eigen eer aan. En dan valt de mens met alles wat van hem is erbuiten. En dat zit in de structuur van deze psalm. En dat is ook de lading en de rijke troostvolle inhoud van het getuigenis van deze psalm. De Heere ondersteunde mij in de weg van verlossing, verrassing. En David mag dit getuigen in volle verwondering. En daarom staat er ook Sela. Sela, een muzieknoot die aangeeft, nu stopt even de begeleiding van de muziek, even een rust, een pauze. Nee, Sela, dat komt van een werkwoord dat betekent omhoog werpen. En Sal van Sela betekent mand. Sela betekent, dit moet je opwerpen in een mand. Opwerpen zoals je hooi opwerpt en het wordt een steeds grotere berg. Sela, zo moet je deze woorden, dat roepen, dat getuigenis opwerpen naar boven in je gedachten, in de mand van je verstand. Opwerpen, verzamelen in je overdenkingen, dat alles opslaan in je binnenste. Sela, vergeet het nooit. Ik riep met mijn stem tot de Heere en hij verhoorde mij. Van de berg zijner heiligheid, hij ondersteunde mij. Van de berg waar het offer wordt gebracht, hij ondersteunt mij uit de verdiensten van Christus. Sela, herhaal het maar. De Heere wil het bevestigen. De ondersteuning door God, een wonder van genade. En laat het doorwerken bij oud en jong, de inhoud van dat woordje Sela. Want wie dat wonder, die genade, die weldaad van de Heere mag kennen, die komt terecht in de welstand, het welzijn van David, zoals hij ervan mag getuigen. Het heil is des Heeren. Dat is zijn belijdenis. Daar loopt het op uit, gemeente. En dat spreekt van vastheid. Hij is ervan overtuigd. Het heil is des Heer. Valt niet over te discussiëren. Geen twijfel mogelijk. Zoals ook de apostel Paulus zegt. Want ik ben verzekerd. Ja, die verzekering krijg je niet in je zak. Die verzekering is niet, nou heb ik dat beleefd, nou is het van mij. Ik ben verzekerd geworden. Verzekerd geworden door de strijd heen. Ook David als vluchteling mocht tot die zekerheid komen door alle bedreiging, door alle tegenstand heen. Verzekerd geworden omdat de Heere hem ondersteunde. En dan is er de welstand van de genade, van het behoud, de rust in Christus Jezus. Het heil is des Heeren. En mag die welstand er zijn, die zegen, die rijke weldaad, dat het vaststaat. Wie mag het getuigen? Door alle moeite en strijd en beproeving heen, niets kan scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus. Wat een evangeliegemeente. Het heil, ja, daar heb je het weer, hè. Jezus, het is van de Heer. Het komt van de Heer. Hij werkt het en hij geeft het. Het ligt vast in de Heer. Want het is de zaligheid door Jezus Christus verworven. Het ligt vast in hem. En dat mag nu Davids blijdschap zijn. Dat mag zijn rust zijn. Zalig die het mag kennen. Niets kan scheiden van de liefde van Christus. Maar dan ga je het ondervindelijk kennen. Door al die moeite en strijd heen blijkt steeds de liefde van Christus. Die kan het hebben. Het is die eenzijdige zondaarsliefde van de zaligmaker. Het heil is des Heren. En hebben we dat niet nodig om standvastig te zijn bij alle tegenstand waar we mee te maken hebben? Nee, dan gaat het niet om ons eigen gelijk. Dan gaat het niet om het winnen in eigen kracht. Het heil is des Heren. Die vastigheid, die troost in leven en in sterven. En David mag dit getuigen tegenover die vijandschap. Hij heeft geen heil bij God. En dan mag hij getuigen. Het heil is des Heren. Dat mag diep in zijn ziel gegrift zijn door genade. Hij mag dat in verwondering getuigen. De vijand kan er niet tegen op, gemeente. En dit is dus niet een dogmatische uitspraak. Nee, hij mag het in blijde verwondering getuigen als de waarheid, als de vastheid. En dat gaat diep, want ik zal niet vrezen voor tienduizenden die zich rondom tegen mij stellen. Dat is nogal wat. Is dat niet overdreven? Is dat niet overmoedig? O David, tienduizenden. Ik zal niet vrezen. Hoe kan dat? Staan we zo sterk in de strijd? Mag dat de vastheid zijn die Gods kinderen door de bestrijding en beproeving heen hebben leren kennen? Ik zal niet vrezen. Ik zal niet angstig zijn. Want het heilgeheim daarvan is de vreze des Heren. En als je die Hebreeuwse woorden nagaat, dan komt naar boven dat David zo in de vreze des Heren betrokken, geborgen mag zijn, dat inderdaad daaruit dat getuigenis komt, al zijn ze met tienduizenden, ik zal niet vrezen. Dat is de kracht van Christus genade. Dat is de sterkte van Christus zondaarsliefde. Dat mag het getuigenis zijn van het ware geloof dat geworteld is in de intieme omgang met de Heere. Nee, het is geen overmoed. Het is niet dat je moet, nou, dat is wat overdreven. Nee, het geheim is die intieme relatie met de Heere. Net zoiets als de liefdesband er is tussen twee geliefden. En die mogen het zo diep ervaren. Dit kan nooit meer stuk. Dit is van God. Het heil is des Heren. Ik zal niet vrezen. Gemeente, mogen we zo staan. In de strijd van de eindtijd. Mag Gods kind zo staan. In die kracht tegenover alle boze aanslagen die van de kant van de duivel komen. Want het kan nog een zware, diepe weg worden. De verdrukking komt steeds dichterbij. En de verleiding is groot, hè. Jongelui, verzoekingen van de kant van de zondige wereld. Maar verleidingen ook in de kerk. Het moet tegenwoordig allemaal wat makkelijker gaan. En over de zonde moet je zoveel niet meer spreken. En geloof het nu maar wat het evangelie zegt en het is klaar. En zeker, het hoeft niet moeilijk te zijn. En het is door het geloof alleen, maar dan wel als gave van God dan wel als genade alleen. En dat is altijd een wonder, ondanks het zondige, het schuldige van de zondaar zelf. Het wordt in de weg van de vlucht geleerd en ondervonden. Want als je werkelijk die vastigheid mag kennen, uit die intieme omgang met de Heer, dat werk van Gods geest, die omgang met God zelf, ik zal niet vrezen. Ja, vanuit die vastheid komt ook het gebed naar boven. Sta op, verlos mij, Heere, mijn God. Dan heb je Gods hulp, Gods verlossende genade steeds meer nodig. U hebt al mijn vijanden op het kinnebakken geslagen. En jongens en meisjes, dat is de wang, hè? U hebt de tanden van de goddelozen verbroken. Degenen die met haatwoorden komen, die met spotwoorden komen, u hebt ze op de wang geslagen. Met een verbroken gebit kun je geen woord meer uitbrengen. En dat heeft David nodig. Sta op. Verlos, Heere, de vijand staat op. Maar David mag er tegenover stellen, sta gij op. Dan roep je de overwinningskracht van de opgestane zaligmaker in. Gij zult overwinnen. Mag dat het uitzicht, de troost zijn, te midden van de strijd. Sta op. Kom meer met uw verlossende genade, betoon uw majesteit in de ondergang van de boze, dat de mond van de spotters en de smaders wordt gesloten, wordt toegedaan. Psalm 41 getuigt er ook van, die smaad en spotredenen van de boze. Maar ik ken uw trouw, ik ken uw gunst hieraan, dat u mij ondersteunt, dat u over mij waakt, dat u de vijand de beslissende slag toebrengt. En zo komt in het leven van Gods kinderen, van die vluchtenden, tot vervulling wat de Heere werkt, die bevrijding, die verlossing. En dat is hier bij aanvang, gemeente, nog maar in beginsel. Maar de Heer zal het voltooien. En geeft dat niet kracht en moed om vast te staan, ook op die oude waarheid? Aan Spurgeon werd eens gevraagd, wat verstaat u onder een Calvinist? En dan zegt Spurgeon, een Calvinist is iemand die belijdt, het heil is des Heren, als een doorleefde zaak. En wie dit niet erkent, die verstaat niet de diepte en de geestelijke zin ook van dit getuigenis van deze psalm. En zonder deze belijdenis doe je alsof het werk van Christus niet toereikend is, niet algenoegzaam zou zijn. Dat daarin niet de garantie van de totale overwinning en verlossing gelegen zou zijn. Het heil is des Heren. Dat is reformatorisch. Dat is waarlijk christelijk. Dat getuigenis hebben we nodig in de politiek, in de kerk, in deze tijd. En zalig als het ook voor u, voor jou, voor mij persoonlijk het getuigenis kan zijn met minder, mag het niet toe ons Heren wil. Al is het smeken, sta op, verlos mij, o Heere. De Heere krijgt in deze weg de eer van zijn eigen werk. Spreek het maar, zeg het maar tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Dat verlangen is er dan steeds meer, om vanuit die komst, die zegen, die weldaad van de Heer te mogen zien. Uw zegen, is over uw volk. Dat is toch de blijdschap. Het ligt vast in het welbehagen, in de kruisverdiensten van Christus, in zijn overwinnende kracht, in de heerlijke toekomst van zijn verschijning in glorie. Uw zegen is over uw volk. Dat geeft perspectief voor Israël, voor de kerk. Is de hoop voor de verdrukte christenen. Mag het ook ons uitzien zijn. Naar die toekomst gaat het. Het volle heil zal openbaar komen. Uw zegen is over uw volk. Dat bevestigt David. Dat is de vastheid van Gods openbaring. Laat dat tot steun en tot troost mogen zijn. Dit staat vast tot het bittere einde. Gij hebt mij steeds tot heil verstrekt en in de strijd mijn hoofd als met een schild bedekt. Ik riep met mijn stem tot de Heer. Hij verhoort van de berg der heiligheid, uit de verdiensten van Jezus Christus. En dan mag het uitlopen op de lof en de aanbidding. Heb goede moed, o verdrukte volk des Heren. Het mag gaan naar die waarheid. De zegen ten volle over zijn volk. En de Heere geven dat niemand van ons daar buiten zal vallen, maar dat een ieder door genade ermee in mag stemmen. Gij, Heere, alleen. Gij zijt de overwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Amen.
Thank you.
eindigen met dankgebed. Trouwe God, gij kent ze, die vluchtenden, die er niet onderuit kunnen, hun schuld en zonde, hun vloekwaardigheid, om in die nood luid te roepen tot u. Bij u is vergeving, de berg van uw heiligheid, het volbrachte werk van Christus. O schenk verlossing, vergeving, redding uit de nood voor die bestreden zielen. Daar zijn veel spotters van de kant van de Palestijnen richting Israël. Ook in de Verenigde Naties wordt het volk naar uw naam genoemd. Bespot, verbreek hun tanden, leg hun het zwijgen op. Die spotters zijn er ook in het kerkelijke leven. Denkt u nog zo ouderwets? Wilt u vasthouden aan de oude waarheid? O Heere, sta op, geef verlossing, ook voor die benauwde ziel, die zelf geen kracht heeft om de tegenstand van de boze te weerstaan, die uw onderstand en hulp inroepen om de welstand uit genade te ontvangen in vrede en rust, uw heil in Jezus Christus te kennen. Het is des Heren, overtroost daarmee al die zielen in hun geween en betuig hen, ik ben uw heil alleen. Heb dank voor dit evangelie, het getuigenis uit deze psalm. Het spreekt van de verlossing, ongedacht, de achtste, de grote toekomst van de dag van Jezus Christus. O, dat we zijn verschijning niet onvoorbereid zullen meemaken, maar bereid ons toe om, kon het zijn, zonder verschrikken voor hem te verschijnen. En wil dan uw overwinnende genade ook nu betonen bij het volk dat u verwacht, in de politiek en in de kerk, en dat tot lof en aanbidding van uw grote naam. Heb ootmoedig dank voor het goede dat u schonk, en vergeef wat niet was naar uw wil. Zegen ons deze avond. Gedenk ons in de week die voorligt. Doe uw aanschijn over ons lichten. En dat de kracht van dit getuigenis tot heil mag zijn. Opdat de belijdenis de verwachting mag zijn. Uw zegen is over uw volk. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 42, daarvan het vijfde vers. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.